grappig. Een van de eerste die ik heb gezien, dat is Max Verstappen. Want die was mee met Jos toen we onderweg waren. En die had een portable PlayStation. Ja. Formule 1 spel. En hier papa, ik ga je van de baan rijden. Dan reed Jos in de Minardi in dat spel.
Formule 1 Paddock Praat. Met vandaag.
Er komt een nieuwe lichting aan in de Formule 1. Maar wat is het verschil tussen de nieuwe en de oude generatie? Dat bespreken we met coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine. Sinds 1994 het race magazine van Nederland. Is dit Formule 1 Paddock Praat.
Ik ben Bas Holtkamp, aan tafel Frank Woestenburg en coureur Jeroen Blekemolen. Welkom. Piastri is zo'n jonge hond in de Formule 1. Die actie die hij afgelopen weekend deed tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Is dat nou een teken van een echte killer? Zo'n 50-50 move dat hij zegt, jongens, ik ga er gewoon voor.
Ja.
Ja, zeker. Je bedoelt die inhaalactie op Leclerc?
Ja, precies. Ja,
ja zeker. Hij weet dat het risico's met zich meebrengt. Hij is bereid om risico's te nemen. Dat compromisloze heeft hij. Ja, in die zin lijkt hij een beetje op Max Verstappen, denk ik. Er is een kans en je gaat ervoor. En dan zie je wel wat het oplevert. Maar ook de manier daarna, hoe hij meteen verdedigt. Rücksichtloos eigenlijk. Gewoon die deur dichtknallen. Geen twijfel. Ja, die overtuiging waarmee hij raced. Ja, daarin is hij echt wel anders dan veel anderen op de grid.
Je trekt al een klein parallel met Max Verstappen. Ja. Zie je dat ook zo, Jeroen?
Ja, absoluut. Kijk, je hebt met Formule 1 zeker tegenwoordig. Als je achter iemand komt te rijden en je zit erachter. Dat zagen we daarna met Leclerc die erachter zit.
Ja.
Dan de bandtemperatuur gaat omhoog. Je verliest grip. Het lukt niet. Je moet het in één keer doen. En dat was echt Max Verstappen zijn kenmerk. Die kwam aan. Boom, daar overheen.
Zonder twijfel.
Niet twijfelen. De rest die moest vaker van achter komen. Duurde lang en dan zit je vast en dan rij je je klem. Hij komt eraan. Het kwam na de pitstop. Hij had verse banden. Vraag misschien op dat moment te veel van zijn banden.
Ja.
Dus daar neem je het risico. Maar ja, waarom niet? Je kan een race winnen. Vol ervoor gaan. En hij kwam van best wel ver. Ik zag hem ook niet aankomen. Leclerc zeker niet.
Nee, zeker. Ja.
Achteraf zei hij ook van ja, ik had gewoon beter moeten verdedigen. Deze had niet mogen gebeuren.
Ja, en als het niet lukt, dan blijft hij tweede. Dus in die zin is het risico beperkt voor hem.
Ja.
Alleen je hebt heel veel coureurs, vind ik. En daar reken ik eigenlijk Norris en Norris misschien wel minder, maar iemand als Russell ook toe. Dat zijn van die gecalculeerde coureurs. Die doen wel inhaalactie, maar wik en wegen, dat klinkt misschien een beetje te zwaar. Maar dat zijn niet jongens die er echt blind voor gaan, vind ik. En dat heeft hij wel.
Dus we hebben dan over een Verstappen, Piastri. Zijn er nog meer coureurs op de grid waarvan je denkt van nou, dat zijn echt van die killers. Die gaan er meteen voor.
Nee.
Jij ziet echt alleen bij die twee.
Ik zie er weinig. De nieuwe generatie wat eraan komt.
Ja.
Dat zijn wel jongens die het leren in de Formule 2 al. En daaronder ook Formule 3, Formule 4.
Ja.
Het is een beetje hetzelfde verhaal. Want je rijdt achter iemand. Bandentemperatuur gaat omhoog. Je verliest grip. Je moet het in één keer doen of niet doen. Ja. Dat leren ze eigenlijk al in de kartsport. Dus dat begint bij de nieuwe generatie al vanaf 8 jaar oud.
Ja.
Ja, we hadden in Baku hadden natuurlijk wel Colapinto. Die zich weer liet zien als debutant eigenlijk.
En hoe? Ja.
En hoe in de punten rijdt. En ook rakelings langs de muur gaat. En natuurlijk ongelukje had in, wat was het? Vrije training?
Ja, vrije training.
Vol de muur in.
Ja, en dan toch en gewoon meteen wel weer risico's durft te nemen. En er vol voor gaat.
Ja, ik vond het geweldig. Want normaal zie je vaak vooral bij zo'n rookie. Shit, ik heb een auto plat gereden. Ik ga nu even wat rustig aan doen. Maar daarna weer, ook in de training raakt hij bij het kasteeltje de muur. Daarna in de kwalificatie, keer op keer vlak langs de muur.
Tussen de oren. En we hebben natuurlijk bij Williams natuurlijk Logan Sargeant gehad. Die hem ieder weekend eigenlijk bijna in de muur reed. Maar dat was op een hele andere manier. En deze jongen die begint net, die heeft een ongelukje. En vervolgens herstelt hij zich. En dat vind ik ook knap. En wat Jeroen zegt misschien in de Formule 2, dat was jaren ervoor. Het is heel lang toch wel een beetje een soort commerciële speeltuin geweest. Hè? Wat jij ook zei voor de uitzending al van wat rijke luiszoontjes en dergelijke. Die een beetje konden pielen met een auto. Alleen het is nu wel echt serieus topsport geworden.
Ja, en hetzelfde geldt ook voor Berman. Hè? Die mag weer invallen, net als begin het jaar op Jeddah. Toen voor Ferrari, nu voor Haas. En voor beide keren scoort hij punten. Dat is toch ook bijzonder.
Ja, hij doet het gewoon echt goed. Absoluut.
19 jaar pas.
Beetje de mazzel dat er nog twee uitgaan en een bakje extra punten. Maar even goed, gewoon perfect weekend. Staat gewoon voor Hülkenberg in de kwalificatie. Wat ook echt niet makkelijk is. Magnussen die staat er ook meestal achter.
Ja.
Die is ook niet slecht. Er komt een nieuwe generatie aan die vanaf hun zesde of achtste gewoon is opgeleid tot Formule 1 coureur. En dat zijn er heel veel, maar heel weinig halen het.
Ja.
Maar die jongens die het halen, die zijn gewoon heel goed.
En wat is dan zo anders met het traject wat ze nu volgen in verhouding met wat ze vroeger volgden?
Nou ja, als ik even op mezelf projecteer. Wij werden gewoon, hier is je kart, hier is je team. Ga lekker rijden. We hadden geen rijderscoach, we hadden geen data.
Ja.
Je moest gewoon op gevoel ga je die baan op. En een beetje ellebogenwerk natuurlijk. Maar deze jongens, die worden helemaal... Ja, alles wordt tot in de kleinste details wordt aangeleerd. Dus ook hoe vecht je, hoe stel je je kart af? Hoe ga je voor de race met je lichaam om? Voeding, ja. Alles. Vanaf A tot Z wordt gewoon helemaal uitgefilterd. Dat zie je nu wel terugkomen langzaam.
Ik heb het wel eens met Jacques Villeneuve over gehad. En die zegt ook, de huidige generatie die rijden een Formule 1 race of een race alsof het een computerspelletje is. Maar ze groeien natuurlijk ook zo op. Hè? Als ze baby zijn, dan krijgen ze al een ding in de hand. En in een computerspelletje mag je crashen. En dan reset je hem of je start hem opnieuw op en je gaat weer racen.
Ja,
ja, en een van de eerste...
Dat zit ook een beetje tussen de oren, denk ik.
Wel grappig, een van de eerste die ik heb gezien, dat is Max Verstappen. Want die was mee met Jos toen we onderweg waren. En die had een portable PlayStation.
Ja.
Formule 1 spel. En hier papa, ik ga je van de baan rijden. Dan reed Jos in de Minardi in dat spel. Maar die was toen al op de tiende nauwkeurig of de honderdste nauwkeurig bezig met dat spel. Maar dat is inderdaad, dat heeft zo'n vlucht genomen. Hè? Want wat ze nu allemaal kunnen, wat je
precies
noemt, het is heel anders dan ook al in Max.
Ja, maar ze leren ook, bedoel ik, de impact van een crash is anders. Van jongs af aan hebben ze zoiets van, nou ja, het kan gebeuren, het hoort erbij. En dat krijg je ook mee, denk ik, met begin met de computerspelletjes en dan met het karten.
Ja.
En dat is toch anders, denk ik, dan vroeger.
Ja, ik vond het vooral knap inderdaad van die jonge jongen van Williams, die gewoon zo snel die knop kon omzetten, auto plat, hup, daarna gewoon rammen, door. En jij gaf het ook al voor de uitzending aan, dat was vroeger ook wel anders. Dat je dacht van,
een auto kapot. Je wist gewoon de consequentie. Dat kost een hoop geld. Dat moet de sponsor betalen, of mijn vader moet dat betalen, of iemand moet dat betalen. Een auto is plat, dus hoe ga je dat oplossen? Maar dat is tegenwoordig ook wel mooi dat je dat dus kan scheiden. Want dat maakt de sport misschien nog wel mooier.
Ja.
Die auto is plat, maar ik ga door. Want ik moet zo meteen gewoon weer presteren. En dat zie je met name in zo'n stratencircuit.
Ja.
Dat je echt weer op de millimeter langs durft te rijden. Dat is vertrouwen. En dat is een ander vertrouwen dan dat wij hadden in onze generatie.
Ja.
Zeg maar.
Ja. Ik vond ook mooi van die Beerman dat die eerste auto plat reed. Of althans, hij was flink beschadigd. Je zag hem echt balen. Maar je zag hem ook flink balen tijdens de kwalificatie. Dat hij niet verder kwam dan Q2. Echt op zijn stuur slaan van shit, er had gewoon een Q3 ingezeten. En ik vond niet eens van, blij, mooi, ik sta voor mijn teamgenoten. Nee, er had nog meer ingezeten. Ja. Gewoon die gretigheid, dat is mooi om te zien bij de jonge honden.
Ja. Nee, zeker.
Maar goed, dat is dus mooi aan de FN tegenwoordig. Dus niet alleen dat het niet meer dat je vooral niet meer weet welk team er voor aanrijdt, maar ook dat we een hele nieuwe lichting binnenkrijgen. Er komt gewoon vers bloed binnen. En dat is ook gewoon nodig toch voor de sport.
Ja, zeker. Ja, je hebt ook de oude helden nodig. Zo is het ook.
Alonso.
Is ook mooi. Die is langzaam natuurlijk wel aan het voorsorteren om exit te gaan, maar... Ja, het moet een mix zijn. Ja. En het is mooi dat er nu zoveel jongens eraan komen vanuit de Formule 2. En Formule 2 is nu door de FIA natuurlijk ook echt gepusht. Van dat is de klasse waar ze vandaan moeten komen. Maar er rijdt genoeg talent rond. Zeker met alles wat er vanuit de kartsport komt. En er komen mooie talenten aan.
Ja, nou, er moet een goede balans zijn tussen oude en jonge coureurs natuurlijk. Eigenlijk wil je rijders met een verhaal hebben. En Alonso is een voorbeeld, maar op een andere manier. Iemand als Magnussen, vind ik, hoort ook in de Formule 1 thuis. En misschien niet zozeer vanwege zijn prestaties altijd, maar wel omdat hij natuurlijk
heel ellebogen
agressief rijdt. En af en toe, er gebeurt altijd wel wat.
Ja.
En die heb je ook nodig. En als je alleen maar jonge coureurs hebt, of te veel, dan verlies je misschien een beetje de verhaallijnen uit het oog. Weet je? Dan is het ene jonge talent, ze moeten zich allemaal nog waarmaken.
Nee, dat is waar. Maar je merkte wel bijvoorbeeld toen Lance nog ging invallen en hij kreeg volgens geen vast zitje, hoe iedereen hunkert naar een jong iemand erin. Dus dat is, nou goed, gelukkig worden we op onze wenken bediend.
Je hebt natuurlijk ook een aantal kleurloze rijders die hun tijd wel een beetje gehad hebben. Iemand als Bottas of zo,
Die mag van jou wel vertrekken, begrijp ik.
Ik denk dat weinig mensen er wakker van liggen. Of die volgend jaar nog rijdt of niet. Ricciardo, hetzelfde verhaal. Op een gegeven moment is het klaar.
Ja. Nou mooi, we gaan zo meteen nog wat verder induiken op deze jonge rookies en jonge talenten. Eerst nog even de pitlane. Nou, wel bekend. Je krijgt een aantal keuzes voorgelegd. En ik stel ze aan jullie beiden. Dus kom erop. De eerste. Sainz was de schuldige van de crash met Perez. Nou, in Baku.
Nee, oneens. Nee. Maar we hebben het er net over gehad, hè?
Ja, nee, absoluut niet.
Nee.
Oké. De tweede rijder Piastri eindigt dit seizoen nog boven de eerste rijder Norris in het kampioenschap.
Ik weet niet uit mijn hoofd het verschil in punten exact, maar het zou zomaar kunnen. Ik vind dat Norris, waar we net eigenlijk een beetje over hadden, nog wel wat mist. Vooral tussen de oren ook, het meedogenloze, het harde. Hij laat best veel punten liggen, hè? Of het nou door het toedoen van het team komt met strategische keuzes, of dat het zijn eigen schuld is, of beide.
Ja.
Dus ja, en ik zou het mooi vinden als Piastri boven hem eindigt, eerlijk gezegd.
Ja, Jeroen?
Ik zeg nee, maar het zou zomaar kunnen, inderdaad. Ja, zelfde beweegreden eigenlijk. Ja. Ja, ze maken, er worden te veel fouten gemaakt.
Ja. Zo, zo'n staatje van de afgelopen 10 races is Piastri degene die de meeste punten heeft binnengeharkt van alle coureurs. Dus het zou zomaar kunnen.
Ja.
De volgende. Red Bull kan ook de tweede plaats in het constructeurskampioenschap vergeten.
Ja.
Ja, zeker.
Jullie zien Ferrari nog wel langskomen?
Ja, die zijn super sterk nu, momenteel. En Singapore komt eraan natuurlijk.
Ja, dat is...
Ja, ik was ook een reactie van Helmut Marko na de race in Baku. Die gooit eigenlijk de handdoek. Hè. Die zegt de titel is vergeven, het constructeurskampioenschap. Ja. En het feit dat je dat al zegt, dat geeft ook een beetje iets weer... weer van de dynamiek binnen het team, zeg maar. Of de geest is uit de fles, lijkt het een beetje.
Moedeloos ook dat ze telkens niet... erachter komen wat nou precies het
is. Ja, maar het is niet alleen het technische verhaal, denk ik. Het is ook gewoon de verhoudingen binnen het team. Weet je, als je geen kennis meer met elkaar deelt of ideeën of wat dan ook. De pitstops worden minder en minder. Er worden strategisch fouten gemaakt. Dat gaan ze niet meer omkeren, denk ik.
Dan bij de volgende, een beetje hierop inhakend. Het is een wonder dat Verstappen nog steeds bovenaan staat.
Nee.
Nee,
kijk maar hoe die begonnen is. Fantastisch. Met afstand de beste. Dus terecht.
Nee, het is geen wonder dat hij bovenaan staat. Het is wel een wonder dat het verschil met Norris nog zo groot is.
Maar dat komt meer door de
Norris.
Door het team McLaren inderdaad. Ja. Ondanks de komst van Newey bij Aston Martin gaat Max Verstappen nooit voor het team rijden.
Jawel. Zeker wel.
Zeker wel zelfs.
Ja hoor.
Ja. Nee, zeker niet.
Zeker niet? Oké, oké. Hier schuurt het. Nee. Nou, kom maar op, jongens.
Nou, dat ga ik je uitleggen. Nou ja, als ik kijk naar... Aston Martin is natuurlijk een speeltje van Lawrence Stroll. En daar rijdt zijn zoon. En als ik kijk naar de karakters van de familie Stroll... en de karakters van Verstappens... ik zie dat nooit samen gaan. En natuurlijk geld vergoedt veel, zeg maar... Alleen ik denk dat Max en Jos en Mercedes, die gaan al, Toto Wolff, die gaan al zover terug. Ik denk, daar is de basis al lang gelegd. En zolang Lance Stroll sowieso nog rijdt bij Aston Martin, heb ik persoonlijk ook wat moeite met de ambities die af en toe uitgesproken worden van het team. Van ze willen wereldkampioen worden. Maar aan de ene kant willen ze wereldkampioen worden. Aan de andere kant is het nog steeds het speeltje van Lawrence Stroll die zijn zoon wereldkampioen wil laten worden. Wat nooit gaat gebeuren. Dus ja, ik kan het ook niet helemaal serieus nemen. Het geld is natuurlijk wel serieus, hè, wat hij te besteden heeft. Alleen, ik kan me niet voorstellen dat als de situatie zich voordoet... en het Red Bull-boek gaat dichtbij Verstappen... dat hij dan voor Aston Martin gaat kiezen.
Jeroen wel, denkt van wel.
Ja, ik denk dat... maar goed, dit is best wel een flinke uitspraak. Maar ik denk dat volgend jaar het niet op orde is bij Red Bull. Dat Verstappen dan, als hij niet voor de overwinning meedoet... er helemaal gek van wordt... Dat is ook het karakter. Hij wil gewoon meedoen om te winnen. Hij is gewend om te winnen inmiddels. Hij hoeft het niet eens meer te doen voor het geld eigenlijk.
Nee. Dus ik denk zover zijn we het eens.
Ja, ja. Dus ik denk dat hij zomaar uitstapt volgend jaar. En dat zou heel vervelend zijn. Want dan stapt hij zomaar uit voor bijvoorbeeld de Zandvoort Grand Prix. Want ja, als het niet loopt, dan loopt het niet. En dan is het gewoon, dan breek je dat contract open. En als hij dan een deal kan maken met Stroll. Stroll wil 100% Verstappen hebben. Dan denk ik dat hij zomaar tekent. En dan gaat Alonso 26 Le Mans rijden voor Aston Martin. Want dan komen ze ook in Le Mans.
Ja, ja.
En misschien Max ook wel trouwens. Want dat vindt hij ook mooi.
Ja.
Dan maakt hij een mega deal en gaat hij die kant op. Er gaan veel mensen langzaam die kant op. En ik denk dat hij zomaar wat mensen met zich mee kan trekken. Dus het is een scenario... Ja, Ik verzin hem ook maar even hier. Ja, maar,
want het verhaal gaat ook. Alonso heeft een contract voor 26 bij Aston Martin. Maar het staat niet helemaal duidelijk in waar hij voor rijdt. Hè? Geloof je dat een beetje het...
Ja, Alonso is al lang aan het aangeven van... Oké, ik heb een lange termijn contract. Ja, volgend jaar rij ik daar, zegt hij. Oké, dat geloof ik ook wel. Maar ja, misschien dat hij volgend jaar ook wel uitstapt. Alonso heeft denk ik gewoon een prima deal met Stroll. Die krijgt heel veel geld daarvoor. Die vindt Formule 1 rijden nog steeds mooi. Maar die wil ook verder. Die wil ook andere dingen doen. Die wil ook zeker nog Le Mans rijden. Dus nee, het plaatje klopt wel volgens mij.
Ik vraag me af hoe het dan zou gaan als bij Aston Martin. Als Max zou rijden met Stroll als teamgenoot. En er komt een nieuwe voorvleugel beschikbaar. En die gaat naar Lance Stroll. Ik ben benieuwd hoe dat valt bij...
Niet. Maar Verstappen krijgt alles van Stroll.
Ik denk ook
dat hij boven... Als vader is dat lastig. Maar die staat boven zijn eigen zoon.
Ja.
Dus ja, ik zie hem wel...
We hebben wel de kop voor de podcast al.
Ja, zeker.
Max Verstappen stapt volgend jaar uit bij Red Bull.
Ja, stap in bij Aston Martin.
Kijk, het is een beetje een gewaagde uitspraak. Maar als je gewoon logisch nadenkt... Verstappen is niet iemand die die dingen half doet.
Nee. Plus
dus,
Honda.
Dus als het niet loopt...
Ja, Honda zit natuurlijk ook bij Aston Martin. Dat is wel een afgelopen.
Ja, het hele plaatje klopt wel.
Ja. En dat zijn Mark natuurlijk ook al, want het hele plaatje klopt. Dus,
maar goed, bij Mercedes klopt ook het hele plaatje. Ze hebben daar aflopende contracten na volgend jaar. Hè. Dus ze hebben de handen vrij, zowel met Antonelli als met Russell. Dus ik denk dat ze dan gewoon een keuze gaan maken tussen een van die twee. En het andere stoeltje is van Max.
En dan is Gentleman Russell
het haasje. Ja, dat denk ik ook. En ik moet zeggen, ik word van een line-up met Antonelli en Verstappen. Word ik warmer van dan Verstappen en Stroll.
Dat zeker.
Ja.
Maar ik sta wel aan de kant van Jeroen in deze. Okay.
Nou goed, we zetten er een flesje Bacardi op.
Helemaal goed. Les. Nog twee te gaan. Sauber heeft die heeft een race van 27 keer op rij geen punten gehaald.
Inclusief sprintraces.
Ja, zeker. Heel goed. Audi heeft een kat in de zak gekocht.
Nee. Audi doet zijn eigen plan. Die zijn al lang bezig. We hebben een heel terrein met een eigen circuit en een eigen... Ze hebben alles zelf. Dus nee, simulator en windtunnel Sauber is gewoon goed.
Ja.
Maar Audi heeft zelf ook genoeg om dit wel succesvol te kunnen maken. Dat wil niet zeggen dat ze het succesvol gaan maken.
Nee. Frank?
Ja, ik geloof wel in succes op de lange termijn. Maar op de korte termijn wordt het even door de zure appel heen buiten, denk ik. Want ze zullen echt wel even de tijd nodig hebben om alles op orde te krijgen.
Ja, en natuurlijk alle ballen op 26 nu al zetten. Ja. En dit laat ze een beetje doodbloeden.
Ja.
Daar lijkt het wel op natuurlijk.
Ja.
De laatste. Verstappen finish buiten de top 5 in Singapore.
Mag ik eerst? Ja, waarom niet? Ja, ik denk het wel. Ja. Je hebt 4 topteams waarvan er... Het zou heel goed kunnen. Ja.
Ik denk het niet, maar dat is alleen omdat hij gewoon tegenwoordig geduld heeft en slim genoeg is om gewoon die punten bij elkaar te rijden. Maar in principe, qua snelheid, zou ik zeggen ja. Maar goed, hij overleeft. Nu klappen er ook weer 2 de muur in, 2 ronde voor het einde.
Kan daar ook gebeuren natuurlijk.
Dus ik denk dat hij gewoon cool en slim genoeg is en nadenkt om gewoon de punten naar huis te rijden.
Berekenend rijden.
En, moet je alleen niet hopen dat Norris wint.
Ja, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Dan nog even verder met jong talent. Afgelopen week hadden we natuurlijk het nieuws van Rocco Coronel, die in het opleidingsteam komt van Red Bull. Supermooi nieuws natuurlijk. Dan hebben we nog Dean Hogendoorn, die is 12 jaar, een jaartje jonger dan Rocco. Die komt bij Williams in het opleidingsteam. Dan hebben we natuurlijk nog onze René Lammers, die rijdt in de Formule 4. Het gaat wel lekker met de Nederlandse jonge garde, jongens.
Hebben we Richard Verschoor nog, die de Formule 2 race won in Azerbeidzjan.
Ja, zeker. Maar die zit wat hoog op de ladder.
Nee, dat klopt. Maar ook nog jong. Ja.
Wat er aankomt, het is... Rocco is ook mooi, hè? Wat hij voor elkaar heeft gebokst.
Ja, nou, kijk, inderdaad, het is mooi om Richard even te noemen. Want megatalent, hè? Wat hij laat zien, rijdt echt niet in de beste auto daar in de Formule 2. Windwedstrijden, had mee kunnen doen voor het kampioenschap als hij niet 2 keer gedisqualificeerd was en in Monaco zijn motor ploft.
Dus ja, dat is heel ziek.
Die jongen kan echt serieus gas geven. Maar goed, zo kan het ook lopen in een carrière.
Ja.
En dan wordt het plan B. En plan B gaat bij hem zeker slagen of het nou IndyCar wordt of Hypercar. Die jongen horen er nog veel van. Maar er komt een nieuwe generatie aan, dat is mooi. En je moet er vroeg bij zijn.
Dat merk je, hè? 12 jaar, 13 jaar. Ja. Het is natuurlijk...
Ja, ik vind het nieuws van Rocco Coronel vind ik wel mooi. En ik heb hem niet echt zien rijden. René Lammers trouwens ook niet. Ik bedoel, ik krijg al die beelden niet tot me. Alleen bij Rocco Coronel heb ik wel zoiets van... Tom is natuurlijk zo'n handige vogel, hè? Zakelijk, netwerk en zo. En dat is natuurlijk ook zo belangrijk. Het feit dat hij nu bij Red Bull ingang heeft gekregen. Ik denk dat de handigheid van zijn vader... dat hem ook enorm kan helpen in zijn verdere carrière. En dat geldt natuurlijk voor René natuurlijk met Jan ook wel in zekere zin. Dus dat geluk moet je wel hebben, denk ik. En als je kijkt, dus het is niet alleen talent bedoel ik, maar ook de ingang,
hele omveld omheen, dat moet ook perfect zijn. Ja. Nee, klopt. Als je kijkt naar de jongens, zit er wel eentje waarvan je denkt van... hey, dat is de nieuwe Max? Of is dat nog iets te vroeg om dat nu al te roepen?
Ja, dat is nu al vroeg, denk ik. Maar weet je, René die was vorig jaar gewoon de beste karter in de wereld.
Absoluut.
Hij was gewoon Europees kampioen. Dat gaat over meerdere weekenden.
Ja.
Op punten heeft hij dat gewoon makkelijk gewonnen eigenlijk. En dat is heel knap. Wereldkampioen had hij eigenlijk ook moeten worden. In de finale liep het net niet helemaal lekker. Beste karter, die gaat naar de autosport. Heeft weinig ervaring daarmee. Dus die moet nog een beetje gaan groeien in de autosport. Maar die komt er wel aan.
Ja.
Dan kun je het afzetten tegen Max Verstappen. Maar dat wil je eigenlijk helemaal niet eens. Max die stapt in een auto en die ging ook meteen. Dat viel allemaal in één keer als een puzzel in elkaar. Maar dat komt bij René ook wel, denk ik. Dus de kans dat hij Formule 1 haalt is best wel flink aanwezig. En Rocco, ja, inderdaad, die heeft die factor mee met een Tom die zijn vader is, die heel handig is. En dat is ook op de baan, zeg maar. Want die rijden naar huis en die zitten in de auto met z'n tweeën. Ja, hey, maar hallo, wat gebeurde daar? En op een bepaalde manier triggeren ze elkaar, zeg maar. Dat ze elkaar aanzetten, dat ze zorgen dat ze iets meer eruit halen dan een ander. En dat is mooi.
Ja, prachtig. En als je kijkt naar de F2 inderdaad. Nou, je hebt het net al over gehad over Verschoor. Er zijn nog een paar jongens die natuurlijk vooraan rijden. Er zijn een paar die natuurlijk ook de overstap gaan maken. Berman heeft het net over gehad. Colapinto. Volgend jaar natuurlijk Antonelli bij Mercedes.
Lawson.
Die wellicht. Ja, er wordt gefluisterd.
Vrijdag.
Ja,
daarom.
Ja, wat is dat jongens? Er gaan geruchten dat er dus iemand weggaat bij V-Corp. En dat hij dus gaat instappen waarschijnlijk nog dit jaar.
Ja, terecht. Het kwam al eerder voorbij.
Ja.
Maar ik vind ook jongens als Ricciardo, weet je, fantastisch. Hij heeft een mooie glimlach. Heeft ook echt hele mooie dingen gedaan. Grand Prix van Monaco gewonnen.
Ja.
In het zwembad gelegen bij Red Bull. Weet je, alles top. Maar het is tijd voor nieuw talent.
Ja, vers bloed. En dat is dus...
Ik vind ook dat vanuit Red Bull vind ik het niet meer dan terecht als ze het zouden doen. Want het heeft ook iets met geloofwaardigheid te maken. Ze hebben een talententeam. Maak er dan ook een talententeam van. Weet je, en nu rijdt Ricciardo er al een tijd, maakt het niet waar. Eigenlijk vorig jaar ook al met Nick de Vries, vond ik ook eigenlijk alle vanuit de filosofie van een opleidingsteam, vond ik dat een bijzondere keuze. En als je dan iemand hebt die het eigenlijk vorig jaar al met twee invalbeurten of drie heeft laten zien, geef zo'n jongen de kans.
Ja.
En daar heb je zo'n team voor, denk ik. Daar mag je fouten maken en dan kan je laten zien wat je waard bent. En dan moet je niet gaan terugvallen op routiniers als Ricciardo. Dat heeft geen enkele zin, vind ik.
Nee. Daar moeten ze ook nu met zo'n Rocco. Dat is gewoon een ventje van 13. Die moet je nu gaan bouwen. En niet als hij een keer een iets minder seizoen heeft. Niet laten vallen. Uiteindelijk Nick de Vries, die is heel lang wel gesteund door McLaren.
Ja.
Eigenlijk soms dacht ik van te lang. Want op een gegeven moment had hij ook een paar moeilijke jaren. Maar die werd wel doorgeholpen. En ik vind ook bij Red Bull zijn ze veel te makkelijk. Van klaar, volgende.
Ja.
Bouw zijn jongen op, geef hem het vertrouwen. Maar goed, ik denk ook dat in de combinatie met Tom wel een hele slimme keuze is.
Ja.
Buiten het feit, het is echt niet zo dat hij nu al met een half been in de Formule 1 zit. Maar,
nee, natuurlijk nog een lange weg te gaan.
Je hebt
maar
wel de kans. En ze zijn nuchter genoeg
open,
om gewoon die weg te bewandelen. Zeg maar.
Ja, dat is mooi. Nou, je gaat wel aan bij Red Bull. Zijn ze af en toe wat sneller met wisselen van coureurs. Jij hebt onlangs gesproken met onze Russische vriend Daniel Kvyat.
Ja, die is tegenwoordig fabrieksrijder in het WEC onder andere bij Lamborghini.
Ja.
Gaat dan niet helemaal crescendo met het team. Maar ja, ik heb het met hem gehad over ook zijn tijd bij Red Bull. Hoe hij dat beleefd heeft. Ook hoe hij de huidige dominantie van Max, hoe hij daar tegenaan kijkt. En dat geeft ook wel toe, toch wel met gemengde gevoelens. Hè? Want hij is er natuurlijk op een gegeven moment uitgegooid nadat hij na een race in Rusland, in eigen land, waar hij een crash had met Vettel. Hè? De Russische torpedo wordt hij sindsdien genoemd.
Ja.
Alleen hij had best wel het jaar ervoor, maar ook dat jaar, best wel goede races ook. Hè? Hij stond in China, stond hij nog op het podium. Dus ja, met iets meer krediet was hij blijven zitten. En had hij misschien wel het momentum gehad van een goede auto. Zo kijkt hij er zelf ook tegenaan. En was hij degene die had mee kunnen gaan doen om wereldtitels? En nou weet ik niet of dat helemaal terecht is. Of hij van hetzelfde niveau is als Verstappen. Denk het niet. Alleen waar ik het wel, wat ik wel met hem eens ben, is dat de rijders bij Red Bull, of bij zo'n talententeam, ook wel krediet verdienen en de tijd moeten krijgen. En dan zat hij op dat moment, dat hij natuurlijk weer teruggezet, niet meer bij het talententeam, maar al bij Red Bull. Alleen, als je het hebt over talententeam, vind ik wel dat rijders de tijd moeten krijgen en ook de rust en de ruimte ook om fouten te maken en ervan te leren. En nou ja, wat ze nu een paar keer gedaan hebben met coureurs te snel uitdonderen.
Gasly, Albon.
Ja, en ook daarvoor al. En ja, natuurlijk ook met Nick, hè, maar die had 10 of 11 races gereden. En die was in leeftijd misschien geen talent meer, maar natuurlijk wel in Formule 1 ervaring. Ja, daar gaan ze wel makkelijk mee om. Ricciardo vind ik een ander verhaal. Maar ik vind, als je een talententeam hebt, dan moet er ook een filosofie zijn van, we pakken talent en we geven ook de kans. Zoals met Max en Sainz in hun eerste jaar. Ja, die mochten fouten maken. Die hebben ook alles fout gedaan ongeveer. Hè? Van crashes en teamorders negeren. Ook in Singapore en zo.
Ja,
maar dat hoort erbij, vind ik. En nou goed, daar heb ik het met hem over gehad.
Ja, leuk. Ze kunnen binnenkort lezen in ons nieuwe magazine.
Zeker.
Leuk. Ja, aan de andere kant laten ze dan, jongen, als Perez weer lang zitten. Hè, dan snap je dan weer niet van, de ene kant gooi je snel mensen eruit, de andere kant laten ze weer langer zitten. Maar goed, daar hebben we het vaak genoeg over gehad. Goed, lassen dus naar...
Daar gaan we wel vanuit.
Daar gaan we wel vanuit. Hebben we nog één plekje over, jongens, bij Sauber. Er wordt gefluisterd of bij Bottas of een aantal rookies. Waaronder Drukovic, maar jij vorige keer aangaf van, nou, dat zou zomaar eens kunnen. We hebben het ook nog Bartoletto, die vanuit de leider in het kampioenschap van de F2, die wordt er ook aangelinkt. En Colapinto ook. Want die heeft natuurlijk, rijdt nu fantastisch bij Williams, heeft volgend jaar geen zitje.
Ja, Colapinto zit in een moeilijke plek. Want die heeft gewoon, die laat best wel wat zien natuurlijk.
Ja.
Laat die dingen zien waarvan je denkt, dit is de nieuwe Verstappen.
Wie weet,
ja, ook net niet. Maar hij laat wel hele goede dingen zien. Dus die valt net een beetje buiten de boot. Maar Bortoletto is denk ik nu achteraf gezien. Zeg maar, ja, eerst Drukovic dacht ik, die verdient het wel qua cv. Maar ja. Bortoletto, dat is wel gewoon degene. Ja, die staat gewoon in één keer eerst in het kampioenschap Formule 2. Komt uit Formule 3. Het is een kopie Piastri eigenlijk.
Ja.
Ja, die jongen is echt heel goed. En zit naar mijn mening ook niet in de beste auto in de Formule 2. Maar staat wel eerste.
Ja, dus die schat je nog hoger in dan Colapinto.
Ja, ja. Dus ja, wat mij betreft verdient hij het wel. Het zou mooi zijn. Ja. Sowieso moet daar gewoon een nieuw talent in.
Ja,
niet Bottas.
Niet Bottas.
Precies. Ja, weet je hebt al een ervaren coureur aan boord natuurlijk met Hulkenberg. Nou, dan kan je, het beste kan je er gewoon een jong talent naast gooien.
Nou, het zou leuk zijn volgend jaar voor de line-up, jongens. We gaan het wel meemaken. Ik geloof dat Sauer pas het eind van het jaar gaat bekendmaken wie die plek krijgt.
Ja, die hebben alle ruimte nu.
Ja, natuurlijk.
Alle tijd.
Alle tijd. Een luxe positie. En dan nog even kort vooruitblikken op komende race Singapore. Ook wel een gave race, hè? Zo'n nachtrace. Ja, je bent er ook geregeld geweest natuurlijk.
Ja, leuke bestemming. Ja, ik vind de hele atmosfeer vind ik mooi, moet ik zeggen. Weet je, de setting van de avondrace, hè, met maar ook het weer. Het is natuurlijk een lange race, het is een lastige race, hè, ook qua vochtigheid en warmte. Dus een zware beproeving voor de coureurs. Er gebeurt altijd wel wat.
Vorige keer heb ik het ook over gehad in een podcast.
Ja, dus ik vind dat een hele mooie race om omheen te gaan. Ja.
Ja. Jeroen, ook staat hier bij jou hoog op je lijstje?
Ja, heel hoog. Ja, ik baal er nog steeds van dat ik nooit zelf heb gereden. Want het is gewoon een van die banen ook. Het is echt een mooi circuit ook.
Ja. Ja.
Straatrace is altijd bijzonder, maar dit is mooi aangelegd, mooi neergelegd. Uitdaging, snel, een lange baan ook.
Ja.
En ook die nachtrace maakt het ook spannend.
Speciaal,
die jongens leven echt in de nacht, dat weekend. Dat is ook natuurlijk bijzonder.
Ja, wat altijd wel leuk is, dat hebben we hebben weinig overeenkomsten met de coureurs en journalist. Maar dit dan wel, dat is dat iedereen een beetje het Europese ritme aanhoudt.
Ja, hè?
Dus je kan lang uitslapen. Hè? Dus je gaat om 6 uur of zoiets naar het circuit. En dan begint het hele programma. En dan is de laatste sessie voorbij. Mediasessie om 1:00 of 12:00, 1:00. Nou, dan ga je nog wat verhalen uitwerken. En dan ben je om 2:00, 3:00 klaar. En dan ga je eerst nog even eten met collega's. En als je dan buiten zit te eten, want het is nog een heerlijke temperatuur. Dan zie je collega's langslopen met een tennisrekening. Die gaan nog een potje tennissen om 4:00 s'nachts. Nou ja, dan ga je op een gegeven moment naar bed en dan schuif je de gordijnen dicht. En dit doe je dan ergens om 1:00 of 2:00 's middags weer open. En dan ga je nog even in het zwembad liggen. Dus het is qua...
Nou ja, zwaar. Ja. Ik hoor het al, jongens. Dus,
je moet wel goede gordijnen hebben. Volgens mij.
Ja, nee, dat klopt. Ja. En je moet ook altijd do not disturb op de deur plakken. Anders komen de schoonmakers om achter je binnen. Dat wil je ook niet hebben.
Nee. Nou, onze collega Gerard is nu onderweg. En
nog een tip voor Gerard, want die zit in hetzelfde hotel waar ik vorig jaar zat. Als je dan de gordijnen opentrekt, dan moet je eigenlijk voordat je ze dicht doet even kijken wat er aan de overkant van de straat zit. Want ik had een kantoor aan de overkant, op, ik denk, zit 20 meter tussen. Dus ik trok dan de gordijnen zo open. En dan zitten kantoordames zitten dan keurig te tikken. En die kijken.
En je had niks aan.
Ja, ik had gelukkig
Frank
wel
wat altijd maken was.
Ik had gelukkig wel wat aan. Maar ze keken wel zo van, wat gebeurt daar? En ze zwaaiden ook even, dus ik zwaai terug. Maar goed, zo kunnen ongemakkelijke situaties ontstaan.
Ja, nou, dat horen we vrijdag in de Paddock Praat update met Gerard. Ja. Nog even een korte voorspelling. Singapore. We gaan voor aan van Max. Wordt het waarschijnlijk een lastige race. Dat gaf hij zelf ook al aan.
Ja, ik zet mijn geld op 1 Sainz, 2 Leclerc en 3 Norris. En daarachter een Red Bull, Max.
Ja, ik ga voor Leclerc. Ik hoop dat hij wakker is na bocht 1, Baku, ronde 19 volgens mij was het. Ja. Niet handig. En als hij er gewoon goed verdedigd had, had hij Baku kunnen winnen. Maar hij is goed in de straten. Hij kan dat goed. 4 keer pole in Baku. Ik denk ook dat hij Singapore, is hier ook gewoon aan. Maar goed, Sainz vorig jaar gewonnen is eigenlijk ook geen hele gekke om te noemen.
Nee. En Russell natuurlijk, die maakte een foutje vorige keer. Dus die,
Ja, maar Mercedes...
Minder, hè? Ja,
die vrij een beetje. Wel, ja. Maar dat is het mooie van Formule 1 nu. Het zit zo dicht bij elkaar. Het kan zomaar zijn dat ze net weer die sweet spot weten te vinden in die auto. En dat ze wel meedoen. Maar toch, ik ga meer voor Ferrari nu.
Ja, ik zet ook mijn geld op Ferrari.
Ik ben ook wel heel benieuwd trouwens hoe Colapinto zich gaat houden. En ook iemand als Piastri. Want dit wordt ook pas voor hem de tweede keer dat hij Singapore rijdt. En het is toch wel anders dan andere races, vind ik.
Ja.
Met kleine foutmarges ook natuurlijk.
En te zwaar. Dus
ja.
We gaan het meemaken. Nou jongens, bedankt voor jullie komst. Helemaal super. Jullie ook bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Verder volg je het laatste nieuws op Formule 1.nl en lees je de mooiste verhalen in Formule 1 Magazine. Hoi hoi!